Hoofdstuk 6. Niet oordelen, maar doen. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Matteüs 7, vers 1. De poging om het heil door eigen werken te verdienen, leidt onvermijdelijk toe dat mensen menselijke eisen opeenstapelen als barrière tegen zonde. Want omdat zij zien dat zij er niet in slagen om de wet te houden, verzinnen ze regels en bepalingen om zichzelf te dwingen te gehoorzamen. Dit alles keert de geest van God af naar het eigen ik. Zijn liefde sterft uit het hart weg en daarmee gaat ook de liefde voor de medemens ten gronde. Een systeem van menselijke verzinselen met zijn talloze eisen leidt ertoe dat zijn pleitbezorgers allen veroordelen die niet aan de voorgeschreven menselijke maatstaven voldoen. Een sfeer van zelfzuchtig en bekrompen kritiseren verstikt de edele en milde emoties. En het veroorzaakt dat mensen veroordeeld worden, helemaal geconcentreerd op het eigen ik en elkaar op kleinigheden bespioneren. De Farizeeën behoorden tot dit soort mensen. Wanneer zij uit hun godsdienstige bijeenkomst vandaan kwamen, waren zij niet nederig geworden door het besef van hun eigen zwakheid. Zij waren niet dankbaar voor de grote voorrechten die God hun had gegeven. Zij kwamen vol geestelijke trots naar buiten. En hun onderwerp was mijzelf, mijn gevoel, mijn kennis en mijn levenswandel. Hun eigen verworvenheden werden de maatstaf waarnaar zij anderen veroordeelden. Zij trokken de gewaden van hun eigen waardigheid aan en bestegen de rechterstoel om te kritiseren en te veroordelen. Het volk bezat grotendeels dezelfde geest. Zij drongen binnen op het terrein van het geweten van anderen en veroordeelden elkaar op punten die alleen de ziel en God aangingen. Met het oog op deze atmosfeer en praktijken zei Jezus, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Dat betekent, stel uzelf niet als maatstaaf. Maak uw mening en uw plichtsopvatting en uw schriftuitleg niet tot criterium voor anderen. En veroordeel hen niet in uw hart wanneer zij niet aan uw ideaal voldoen. Bekritiseer anderen niet, terwijl u alleen maar gist naar hun motieven en een oordeel over hen uitspreekt. Oordeel daarom in geen enkel opzicht voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal, ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de overleveringen van het hart openbaar maken. 1 Korinthe 4, vers 5. Wij kunnen het hart niet lezen. Omdat wij zelf vol fouten zitten, zijn wij niet bevoegd en in staat om anderen te berechten. Begrensde mensen kunnen alleen op grond van uiterlijke omstandigheden oordelen. Aan hem alleen, die de geheime oorsprong van het handelen kent en die teder en meelevend optreedt, komt het toe om over de zaak van iedere ziel te beslissen. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die oordeelt. Want waarin u een ander oordeelt, oordeelt u uzelf. U immers die oordeelt, doet dezelfde dingen. Romeinen 2, vers 1. Dus de mensen die anderen oordelen of bekritiseren, verklaren zichzelf schuldig, want zij doen dezelfde dingen. Door anderen te oordelen, vonnissen zij zichzelf, en God spreekt uit dat dit vonnis rechtvaardig is. Hij aanvaardt hun eigen vonnis tegen hunzelf. Deze onhandige voeten, nog vol met modder, vertrappen onophoudelijk bloemen. Deze harde, goede bedoelde handen laten we binnendringen in de diepste gevoelens van een vriend. Waarom ziet u wel de splinter in de oog van uw broeder? Matteüs 7, vers 3. Zelfs het vonnis, die u oordeelt, doet dezelfde dingen, is nog niet zo'n grote zonde als iemand die meent zijn broeder te mogen bekritiseren en te veroordelen. Jezus zegt, waarom ziet u de splinter in de oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Zijn woorden beschrijven iemand die snel een gebrek in een ander opmerkt. Als hij denkt dat hij een smet op het karakter of in het leven heeft ontdekt, dan is hij overdreven ijverig om de ander hierop te wijzen. Maar Jezus spreekt uit dat juist deze karaktertrek, die zich ontwikkeld heeft in het doen van dit Christus onwaardige werk, in vergelijking met de fout die men bekritiseert, als een balk is in verhouding tot een splinter. Iemands eigen tekort in geest van verdraagzaamheid en liefde leidt hem ertoe van een atoom een wereld te maken. Mensen die nooit het diepe berouw hebben ervaren van een volledige overgave aan Christus, vertonen in hun leven niet de verzachtende invloed van de liefde van de Heiland. Zij geven een valse voorstelling van de tedere, hoffelijke geest van het evangelie. En ze verwonden kostbare zielen voor wie Christus gestorven is. Volgens het beeld dat onze heiland gebruikt, is iemand die toegeeft aan een vittige geest schuldig aan een grotere zonde dan degene die hij beschuldigt. Want hij begaat niet alleen dezelfde zonden, maar voegt daar ook nog verwaandheid en fitterij aan toe. Christus is de enige ware maatstaaf van het karakter. En hij die zichzelf als maatstaaf voor anderen neemt, stelt zichzelf in plaats van Christus. En omdat de Vader heel het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, Johannes 5, vers 22, matigt iedereen die het waagt om de motieven van een ander te beoordelen, zich opnieuw het recht aan dat alleen de Zoon van God toekomt. Deze zogenaamde rechters en critici stellen zichzelf aan de kant van de antichrist, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als een god in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De zonde die tot de meest ongelukkige resultaten leidt, is de koude, kritische en niet vergevingsgezinde geest die het farisisme karakteriseert. Als de godsdienstige ervaring verstoken van liefde is, dan is Jezus daar niet. De zonneschijn van zijn tegenwoordigheid is daar niet. Geen vlijtige activiteit of ijver zonder Christus kan dit tekort compenseren. Men kan een wonderlijk scherp opvattingsvermogen hebben om de fouten van anderen te ontdekken. Maar Jezus zegt tot iedereen die aan deze geest toegeeft, huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult gij goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Iemand die schuldig is aan een overtreding is de eerste die de overtreding vermoedt. Door een ander te veroordelen probeert hij het kwaad van zijn eigen hart te verbergen of te verontschuldigen. Door de zonde leert de mens het kwaad kennen. Het eerste paar had nog nauwelijks gezondigd of zij begonnen elkaar te beschuldigen. En dat is wat de menselijke natuur onvermijdelijk zal doen als zij niet beheerst wordt door de genade van Christus. Als mensen aan deze beschuldigende geest toegeven, zijn zij niet tevreden met het aanwijzen van wat zij een fout in hun broeder vinden. Als zachte middelen niet helpen om iemand te laten doen wat volgens hen gedaan moet worden, nemen ze hun toevlucht tot dwang. Zover in hun eigen vermogen ligt, zullen zij mensen dwingen om zich te voegen naar hun opvattingen over wat goed is. Dat deden de Joden in de tijd van Jezus. En dat heeft de kerk sindsdien altijd gedaan, wanneer zij de genade van Christus waren kwijtgeraakt. Wanneer zij ontdekte dat zij ontdaan was van de macht van de liefde, heeft zij haar toevlucht genomen tot de sterke arm van de staat om haar dogma's op te leggen en haar besluiten door te voeren. Dit is het geheim van alle godsdienstige wetten die ooit zijn ingevoerd. En dit is het geheim van alle vervolging vanaf de dagen van Abel tot in onze tijd toe. Christus jaagt niet op, maar hij trekt de mensen tot zich. De enige dwang die hij gebruikt is de drang van de liefde. Als de kerk steun begint te zoeken van wereldse machten, is het duidelijk dat zij de macht van Christus mist, de drang van goddelijke liefde. Maar de moeilijkheid ligt bij de individuele leden van de gemeenten. Hier moet de genezing plaatsvinden. Jezus gebiedt de beschuldiger om eerst de balk uit zijn eigen oog weg te doen. Hij moet afstand doen van zijn fitterige geest, zijn eigen zonde belijden en nalaten voordat hij een ander probeert te corrigeren. Want er is geen goede boom die slechte vruchten voortbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Lucas 6, vers 43. Deze beschuldigende geest waaraan u toegeeft is slechte vrucht en laat zien dat de boom slecht is. Het heeft geen zin dat u probeert op uzelf te bouwen door eigen gerechtigheid. Wat u nodig heeft, is verandering van het hart. U moet deze ervaring hebben voordat u geschikt bent om anderen te corrigeren. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Matteüs 12, vers 34. Als een crisis komt in het leven van wie dan ook en u probeert goede raad te geven of te waarschuwen, dan zullen uw woorden slechts zoveel invloed ten goede hebben als uw eigen voorbeeld en moed verworven hebben. U moet goed zijn voordat u goed kunt doen. U kunt geen invloed uitoefenen om anderen te vormen. Alleen wanneer uw eigen hart vernederd en verfijnd is en door de genade van Christus teder is gemaakt. Als deze verandering in u is bewerkt, zal het voor u net zo natuurlijk zijn om uw leven tot zegen voor de anderen te laten zijn, als het is voor de rozenstruik om zijn geurige bloemen voor te brengen, of voor de wijnstok om zijn purere trossen te produceren. Als Christus in u is, de hoop op de heerlijkheid, zult u geen houding hebben om anderen in de gaten te houden en om hun dwalingen breed uit te meten. In plaats van te proberen om te beschuldigen en te veroordelen, zal het uw bedoeling zijn om te helpen, te zegenen en te redden. In uw omgang met mensen die dwalen, zult u de waarschuwing ten harte nemen. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Galaten 6, vers 1. U zult zich de vele keren in herinnering brengen dat u zelf gedwaald hebt en hoe moeilijk het was om de juiste weg weer terug te vinden nadat u die eenmaal verlaten had. U zult uw broeder niet in grotere duisternis duwen, maar hem met een hart vol medelijden wijzen op het gevaar dat hij loopt. Hij die vaak naar het kruis van Golgotha kijkt en zich te binnen brengt dat zijn zonden de heiland daaraan gebracht hebben, zal nooit proberen de maat van zijn eigen schuld af te meten door deze met de schuld van anderen te vergelijken. Hij zal de rechterstoel niet bestijgen om tegen anderen beschuldigingen in te brengen. Er kan geen sprake zijn van een geest van kritiek of zelfverheffing bij mensen die wandelen in de schaduw van het kruis van Golgotha. Pas wanneer u voelt dat u uw gevoel van eigenwaarde zou kunnen opofferen en zelfs uw leven zou kunnen afleggen om een dwalende broeder te redden, pas dan heeft u de balk uit uw eigen oog weggedaan, zodat u in staat bent om uw broeder te helpen. Dan kunt u toenadering tot hem vinden en zijn hart raken. Niemand is ooit door fitten en verwijten van een verkeerd standpunt teruggeroepen. Maar er zijn op die manier wel heel veel mensen van Christus weggedreven en ertoe gebracht hun hart toe te sluiten voor overtuigende bewijzen. Een tedere geest, zacht, innemend gedrag, kan dwalende mensen redden en een menigte zonden bedekken. De openbaring van Christus in uw eigen karakter zal een veranderende kracht uitoefenen op alle mensen met wie u in contact komt. Laat Christus dagelijks in u zichtbaar zijn. Dan zal hij door u heen de scheppende levenskracht van zijn woord openbaren. Een tedere, overredende en toch matige invloed om andere zielen te herscheppen naar de schoonheid van de Heere onze God. Geef het heilige niet aan de honden. Matteüs 7, vers 6. Jezus verwijst hier naar een groep mensen die niet het verlangen hebben om aan de slavernij van de zonde te ontkomen. Door toe te geven aan verdorvenheid en zedeloosheid is hun natuur zo afgetakeld dat zij zich aan kwaad vastklammen en er niet van loskomen. De dienaren van Christus moeten zich niet laten hinderen door die mensen die het evangelie alleen maar tot iets vergankelijks of iets bespottelijks zouden maken. Maar de heiland is nooit één ziel voorbij gegaan, hoe diep die ook in de zonde gezonken is, die bereid was om de kostbare waarheden van de hemel te ontvangen. Voor tollenaars en hoeren waren zijn woorden het begin van een nieuw leven. Maria Magdalena, uit wie hij de 7 duivels had uitgeworpen, was de laatste aan het graf van de heiland en de eerste die hij groette op de morgen van zijn opstanding. Saulus van Tarsus, een van de meest vastberaden vijanden van het evangelie, werd Paulus, de toegewijde dienaar van Christus. Onder de uiterlijke schijn van haat en verachting, zelfs achter misdaad en aftakeling, kan een ziel verborgen zijn die door de genade van Christus gered zal worden om als juweel in de kroon van de Verlosser te schitteren. Bid en het zal u gegeven worden. Zoek en u zult het vinden. Klop en er zal voor u worden opengedaan. Matteüs 7, vers 7. Om geen enkele kans open te laten voor ongeloof, verkeerde begrijpen of verkeerde uitleggen van zijn woorden, herhaalt de Heere de drievoudige belofte. Hij verlangt ernaar dat zij die naar God zouden zoeken, geloven in hem die in staat is om alles te doen. Daarom voegt hij eraan toe, want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. De Heere geeft geen naderende voorwaarden, behalve dat u hongert naar zijn genaden, naar zijn raad verlangt en hunkert naar zijn liefde. Bid. Het bidden maakt zichtbaar dat u uw nood kent. En als u bidt in geloof, zult u ontvangen. De Heer staat borg voor zijn woord, dat niet kan teleurstellen. Als u met werkelijk diepe rouw komt, dan hoeft u zich niet verwaand te voelen wanneer u bidt om wat de Heere beloofd heeft. Als u bidt om de zegen die u nodig heeft om een karakter naar de gelijkenis van Christus te kunnen volmaken, verzekert de Heer u dat u pleit op een belofte die nagekomen zal worden. Dat u voelt en weet dat u een zondaar bent, is voldoende grond om te bidden om zijn genade en medelijden. De voorwaarden op grond waarvan u tot God mag komen, is niet dat u heilig moet zijn, maar dat u verlangt dat Hij van u alle zonden reinigt en u zuivert van alle ongerechtigheid. Het argument waarop wij nu en altijd mogen pleiten, is onze grote nood, onze volkomen hulpeloze staat, die Hem en zijn verlossende macht tot noodzaak maken. Zoek, verlang niet slechts naar zijn zegen, maar naar Hemzelf. Geweven u toch aan Hem, opdat gij vrede hebt. Job 21, vers 20. Zoekt en u zult vinden. God zoekt u. En juist het verlangen dat u voelt om tot Hem te komen, is niets anders dan het tot Hem trekken van zijn geest. Geef u over aan dat trekken. Christus bepleit de zaak van de verzochten, de dwalende en van hen die geen geloofsvertrouwen hebben. Hij tracht hen op te richten, zodat zij met Hem gemeenschap kunnen hebben. Indien gij Hem zoekt, zal Hij zich door u laten vinden. 1 Kronieken 28, vers 9. Klop, wij komen op speciale uitnodiging tot God. En Hij wacht erop ons in zijn spreekkamer te mogen verwelkomen. De eerste discipelen die Jezus volgden, waren niet tevreden met een haastig gesprek met Hem langs de kant van de weg. Zij zeiden, Rabbi, waar woont u? Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. Johannes 1, vers 38 en 39. Zo kunnen ook wij toegelaten worden tot de diepste intimiteit en gemeenschap met God. Wie is de schuilplaats van de Allerhoogste? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91, vers 1. Laat mensen die de zegen van de Heer verlangen, kloppen en vastberaden wachten bij de deur van de genade en zeggen, want u, o Heer, hebt gezegd, ieder die bidt ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Jezus keek uit naar de mensen die bijeengekomen waren, om naar zijn woorden te luisteren. En Hij verlangde oprecht dat deze grote menigte de genade en goede tierenheid van God op prijs zou stellen. Als beeld van hun nood en van Gods bereidheid om te geven, schildert Hij hun een hongerig kind voor ogen dat zijn aardse ouders om brood vraagt. Hij zegt, of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Hij doet een beroep op de tedere, natuurlijke genegenheid van een ouder voor zijn kind en zegt dan, als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Niemand met een vaderhart zal zich van zijn hongerige zoon afkeren, die hem om een brood vraagt. Zouden zij hem in staat achten om lichtvaardig met zijn kind om te gaan? Hem te kwellen door verwachtingen bij hem te kweken en hem dan alleen teleur te stellen? Zou hij beloven om hem goed en voedzaam voedsel te geven en hem dan een steen geven? Zou dan iemand God mogen onteren door te suggereren dat hij niet antwoordt op de roepstem van zijn kinderen? Als u die menselijk en slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Lucas 11, vers 13. De Heilige Geest, zijn eigen vertegenwoordiger, is de grootste van alle gaven. Alle goede gaven zijn in deze ene samengebracht. De Schepper zelf kan ons niets groters, niets beters geven. Wanneer wij de Heere smeken om met ons in onze wanhoop medelijden te hebben en ons door zijn Heilige Geest te leiden, zal Hij ons gebed nooit afwijzen. Het is voor ouders mogelijk om zich van hun hongerige kinderen af te wenden, maar God kan nooit de roep van een verlangend hart in nood afwijzen. Wat heeft Hij zijn liefde met een wonderlijke tederheid beschreven? Voor wie in de dagen van de donkerheid het gevoel hebben dat God niet aan hen denkt, is dit de boodschap vanuit de hart van de Vader. Maar Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Jesaja 49, vers 14 tot 16. Elke belofte in het woord van God verschaft ons onderwerpen voor gebed, waarbij het beloofde woord van de Heeren naar voren gebracht wordt als onze onzekerheid. Wat voor geestelijke zegen wij ook nodig hebben, wij hebben het voorrecht die door Jezus op te eisen. Wij mogen met de eenvoud van een kind de Heer precies vertellen wat wij nodig hebben. Wij mogen Hem onze tijdelijke dingen voorleggen en Hem om brood en kleding vragen, net zo goed als om het brood des levens en de mantel van Christus' gerechtigheid. Uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig heeft en u wordt uitgenodigd om Hem daarom te vragen. Door de naam van Jezus wordt elke gunst bewijs ontvangen. God zal die naam eren en vanuit de rijkdom van zijn vrijgevigheid zal Hij in al uw noden voorzien. Maar vergeet niet dat wanneer u tot God als uw Vader komt, u daarmee uw houding tot Hem als kind erkent. U vertrouwt niet alleen op zijn goedheid, maar geeft uzelf in alle dingen over aan zijn wil, omdat u weet dat zijn liefde onveranderlijk is. U geeft uzelf om zijn werken te doen. Aan wie Jezus had geboden om eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken, gaf hij de beloften, bid en u zult ontvangen. Johannes 16, vers 24. De gaven van Hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, liggen op voorraad voor de kinderen van God. Het zijn zo kostbare gaven dat zij tot ons komen door de hoge prijs van het offer van het bloed van de Verlosser. Het zijn gaven die de diepste verlangen van het hart zullen bevredigen. Gaven die blijven zolang als de eeuwigheid duurt. Allen die als kleine kinderen tot God komen, zullen die gaven ontvangen en zich daarover verheugen. Maakt u Gods beloften eigen. Pleit bij Hem hierover, met zijn eigen woorden. Dan zult u ten volle de blijdschap ontvangen. Alles wat u wilt dat mensen u doen, doet u hen ook zo. Matteüs 7, vers 12. Op grond van de verzekering van Gods liefde voor ons, drukt Jezus ons liefde voor elkaar op het hart. In één alomvattend principe, dat geldt voor alle verhoudingen waarin sprake is van menselijke gemeenschap. De Joden hadden zich zorgen gemaakt over wat zij moesten ontvangen. Zij gingen gebukt onder zorgen om dat veilig te stellen wat hun naar hun mening toekwam aan macht, respect en dienstbetoon. Maar Christus leert dat wij ons niet zorgen moeten maken over hoeveel moeten wij ontvangen, maar over hoeveel kunnen wij geven. De maatstaf van onze verplichtingen tegenover anderen is dat wat wij denken dat zij aan ons verplicht zijn. Stel uzelf in omgang met anderen in hun plaats. Verplaats u in hun gevoelens, in hun moeilijkheden, hun teleurstellingen, hun vreugde en verdriet. Vereenzelvig u met hen en handel dan net zo met hen als u, wanneer u van plaats met hen zou moeten ruilen, zou wensen dat zij u zo zouden behandelen. Dat is de ware regel van eerlijkheid. Het is een andere bewoording voor de wet. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Matteüs 22, vers 39. En het is het wezen van de leer van de profeten. Het is een principe van de hemel. En het zal tot ontwikkeling komen in alle die geschikt gemaakt worden voor het heilige gezelschap daar. De gouden regel vormt het grondbeginsel van ware hoffelijkheid. En de meest ware uitbeelding van deze regel is te zien in het leven en het karakter van Jezus. O, wat een stralen van zachtheid en schoonheid verspreidde zich vanuit het dagelijks leven van onze Heiland. Wat een lieflijkheid vloeide alleen al van zijn tegenwoordigheid voort. Dezelfde geest zal in zijn kinderen zichtbaar worden. Woont Christus bij mensen, dan zullen zij omgeven worden door een goddelijke atmosfeer. Hun witte, reine gewaden zullen ruiken als geuren uit het hof van de Heer. Hun gezichten zullen het licht van zijn gezicht weerspiegelen en het pad verlichten voor struikelende en vermoeide voeten. Wie het ware ideaal heeft van hoe een volmaakt karakter gevormd wordt, zal niet falen in het tonen van medeleven en de tederheid van Christus. De invloed van de genade moet ons hart verzachten, onze gevoelens verfijnen en zuiveren, waarbij deze fijngevoeligheid geeft en een gevoel voor wat passend is, dat in de hemel geboren is. Maar de gouden regel heeft nog een diepere betekenis. Iedereen die de beheerder is geworden van de veelvuldige genade van God, wordt opgeroepen om de zielen in ontwetendheid en duisternis dat te geven wat hij zelf zou willen dat zij aan hem zouden geven, als hij in hun plaats zou zijn. De apostel Paulus heeft gezegd, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen, Romeinen 1 vers 14. Voor alles wat u hebt leren kennen van de liefde van God, voor alles wat u meer hebt ontvangen van de rijke gaven van zijn genade dan de meest onwetende en afgetakelde ziel op aarde, staat bij u die ziel in de schuld om deze gaven ook aan hem te geven. Zo is het ook met de gaven en de zegeningen van dit leven. Voor alles wat u meer hebt ontvangen van de rijke gaven van zijn genade dan de meest ontwetende en afgetakelde ziel op aarde, staat bij u die ziel in de schuld om deze gaven ook aan hem te geven. Zo is het ook met de gaven en de zegeningen van dit leven. Wat u ook maar meer bezit dan uw medemensen, maakt u voor de meerdere tot schuldenaar tegenover allen die minder begunstigd zijn. Hebben wij welvaart of zelfs levenscomfort, dan hebben wij de allerhoogste plicht om te zorgen voor de zieken die lijden en voor de weduwen en wezen. En dat precies op de manier als wij zouden wensen dat zij voor ons zouden zorgen, als hun en onze omstandigheden omgekeerd zouden zijn. De gouden regel leert stilzwijgend dezelfde waarheid die ergens anders in de bergreden wordt geleerd. Met welke maat u meet, zal er bij u gemeten worden. Matteüs 7 vers 2. Wat wij anderen doen, of dit nu goed of slecht is, zal zeker op onszelf terugslaan, als zegen of als vloek. Wat wij ook geven, wij zullen terug ontvangen. De aardse zegeningen die wij anderen doorgeven, kunnen en worden vaak op dezelfde manier terugbetaald. Wat wij geven komt in de tijd van nood vaak viervoudig gelijke munt terug. Maar behalve dat worden alle gaven terugbetaald, zelfs in dit leven, door een nog vollere instroom van zijn liefde, die het totaal is van alle heerlijkheid van de hemel en haar schatten. En wanneer wij kwaad doen, komt dit ook terug. Iedereen die zo vrij was om te oordelen of te ontmoedigen, zou in zijn eigen ervaring over het terrein gevoerd worden waar hij anderen over heeft laten trekken. Hij zal voelen wat zij geleden hebben vanwege zijn gebrek aan medeleven en tederheid. Het is de liefde van God voor ons die dit heeft bepaald. Hij wil ons ertoe leiden dat wij een afschuw krijgen van onze eigen hardheid van hart en onze harten openen zodat Jezus daarin kan wonen. En zo komt uit het kwade het goede tevoorschijn. En wat een vloek leek, wordt tot zegen. De maatstaf van de gouden regel is de ware maatstaf van het christendom. Alles wat hier niet aan voldoet, is misleiding. Een godsdienst die ertoe leidt mensen gering te achten, die Christus van zo hoge waarde heeft geacht dat hij zichzelf voor hen heeft gegeven, een godsdienst die ons ertoe zou leiden om achteloos om te gaan met menselijke noden, menselijk lijden of mensenrechten, is een valse godsdienst. Wanneer wij de aanspraken van de armen, de lijdenden en de zondaren geringschatten, laten wij daarin zien dat wij verraders van Christus zijn. Omdat mensen de naam van Christus aannemen, terwijl zij in hun leven zijn karakter verloochenen, heeft het christendom zo weinig kracht in deze wereld. De naam van de Heer wordt op deze dingen gelasterd, en de gemeente ten tijde van de discipelen, toen er stralende dagen waren, vol schijnsel van de heerlijkheid van de opgestane Christus over hen, werd van de gemeente van de apostelen geschreven dat niemand zei dat iets wat hij bezat van hemzelf was. Er was ook niemand onder hen die gebrek leed. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus, en er was grote genade onder hen allen. en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl ze van huis tot huis brood braken, aten zij samen met vreugde en met een ongedeeld hart, en zij prezen God en vonden genade bij het hele volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Handelingen 4, vers 32 tot 34 en 2, vers 46 tot 47. Doorzoek de hemel en de aarde. Er is geen waarheid krachtiger geopenbaard dan die zichtbaar wordt in het werken van barmhartigheid voor mensen die ons medeleven en onze hulp nodig hebben. Dat is de waarheid zoals die in Jezus is. Als zij die de naam van Christus belijden de principes van de gouden regel in praktijk brengen, zal de verkondiging van het evangelie met dezelfde kracht gepaard gaan als in de tijden van de apostelen. De poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. Matteüs 7, vers 14. In de tijd van Christus leefden de mensen in Palestina in ommuurde stadjes, die meestal op heuvels of in bergen lagen. De poorten, die bij zonsondergang gesloten werden, waren toegankelijk via steile, rotsachtige wegen. En de reiziger die tegen het einde van de dag naar huis ging, moest zich tijdens de moeilijke beklimming vaak erg haasten om de poort voor het vallen van de avond te bereiken. De treuzelaar moest buiten blijven staan. De smalle weg omhoog die naar huis en naar rust leidde, verschafte Jezus een indrukwekkend beeld voor de levensweg van een christen. Hij zegt: "Het pad dat ik voor u uitgestippeld heb, is smal. De poort is moeilijk binnen te gaan, want de gouden regel sluit alle trots en zelfzucht uit. Zeker, er is ook een brede weg, maar die leidt tot vernietiging. Als u de pad van het geestelijk leven wilt beklimmen, dan moet u voortdurend naar boven klimmen, want de weg gaat omhoog. U moet met weinigen gaan, want de grote menigte zal het pad omlaag kiezen. Over de weg die naar de dood voert, kan misschien de hele menselijke geslacht wel gaan, met al een wereldsgezindheid, al een zelfzucht, al een trots, oneerlijkheid en moreel verval. Daar is ruimte voor de meningen en leerstellingen van iedereen, ruimte om de eigen neigingen te volgen, om te doen wat de liefde voor het eigen ik ook maar dicteert. Om op het pad van de vernietiging terecht te komen, hoef je de weg niet te zoeken, want de poort is wijd en de weg is breed. En onze voeten gaan van nature het pad op dat eindigt in de dood. Maar de weg ten leven is smal en de ingang is nauw. Als u ook maar aan één hardnekkige zonde vasthoudt, zult u ontdekken dat de weg voor u te smal is om doorheen te gaan. Uw eigen wil, uw slechte gewoontes en praktijken, zij moeten worden opgegeven als u op de weg van de Heer wilt blijven. Wie Christus wil dienen, kan de opvattingen van de wereld niet volgen of aan de maatstaven van de wereld voldoen. Het pad van de hemel is te smal voor rang en rijkdom om in volle pracht overheen te rijden. Het is te smal voor het machtsspel van eerzucht, die op het eigen ik gericht is. Het is voor mensen die van gemak houden, te steil en ruw om te beklimmen. Zwoegen en duidelijke zelfopoffering, verwijten, armoede, de tegenspraak van zondaren tegen hemzelf, dat was het deel van Christus. En dat moet ook ons deel zijn, willen wij ooit het paradijs van God binnengaan. Maar daarom moet u niet de conclusie trekken dat de weg omhoog de moeilijkste weg en de weg omlaag de makkelijkste weg is. Langs de hele weg die naar de dood leidt is pijn en straf. Er is verdriet en er zijn teleurstellingen. Er zijn waarschuwingen om niet verder te gaan. Gods liefde heeft het voor roekeloze en koppige mensen moeilijk gemaakt om zichzelf te vernietigen. Het is waar dat Satans levenspad in schijn aantrekkelijk gemaakt wordt, maar het is allemaal misleiding. De weg van het kwaad levert bittere roering op en zorgen knagen aan je. We denken misschien dat het aangenaam is om trots en wereldse ambities te volgen, maar het einde is pijn en verdriet. Zelfzuchtige plannen doen misschien vleiende beloftes en houden ons de hoop op vreugde voor. Maar we zullen ontdekken dat ons geluk vergiftigd is, ons leven verbitterd, door hoop die gericht is op het eigen ik. Op de pad omlaag lijkt de poort misschien fleurig door bloemen, maar op het pad liggen dorens. Het hoopvolle licht dat vanuit haar ingang schijnt, vervaagt tot wanhopige duisternis. En de ziel die het pad volgt, dwaalt af in de schaduwen van een nooit eindigende nacht. De weg van de trouwelozen is onbegaanbaar, maar van de wijsheid geldt: haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede. Spreuken 13, vers 15 en 3, vers 17. Elke daad van ongehoorzaamheid aan Christus, elke daad van zelfverloochening omwille van Hem, elke beproeving die goed doorstaan wordt, elke overwinning die over verzoeking wordt behaald, is een stap op de voettocht naar de heerlijkheid van de uiteindelijke overwinning. Als wij Christus als onze gids nemen, zal Hij ons veilig leiden. De grootste zondaar hoeft zijn weg niet mis te lopen. Niemand die bevend op zoek is, hoeft te mislukken in het wandelen in het zuivere en heilige licht. Hoewel het pad zo smal en zo heilig is, dat op die weg zonde niet getolereerd kan worden, toch is er voor iedereen een toegang bereid. En geen enkele twijfelende, bevende ziel hoeft te zeggen: God geeft niet om mij. De weg is misschien ruw en de klim steil. Er kunnen rechts en links valstrikken zijn. Misschien moeten we tijdens onze reis ernstig zwoegen. Misschien moeten we, wanneer we moe zijn, wanneer we naar rust verlangen, toch doorzwoegen. Misschien moeten we, wanneer we onmachtig zijn, toch vechten. Misschien moeten we, terwijl we ontmoedigd zijn, toch hopen. Maar met Christus als onze gids zullen we niet falen en uiteindelijk de verlangende haven bereiken. Christus zelf is de ruwe weg voor ons voorgegaan en heeft het pad voor onze voeten geëffend. En langs de hele weg naar boven, over de steile weg die naar het eeuwige leidt, zijn bronnen van vreugden om de vermoeiden te verfrissen. Zij die de paden van de wijsheid bewandelen, zijn zelfs in de benauwdheid buitengewoon vreugdevol. Want Hij van wie zij zielsveel houden, wandelt onzichtbaar naast hen. Bij elke stap omhoog leren zij steeds duidelijker de aanraking van zijn hand te onderscheiden. Bij elke stap valt het steeds duidelijker schijnsel van de heerlijkheid van de ongeziene op hun levenspad. En hun lofliederen, die een steeds hogere toon bereiken, stijgen op om zich bij het gezang van de engelen van de troon toe te voegen. Maar het pad van de rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Spreuken 4, vers 18. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Lucas 13, vers 24. De late reiziger die zich haast om door de stadspoort bij zonsondergang te bereiken, kon niet voor iets wat hem aantrok van de weg afwijken. Zijn geest was gespannen, gericht op dat ene doel, de poort binnenkomen. Dezelfde krachtinspanning om het doel te bereiken, zegt Jezus, is vereist in het leven van een christen. Ik heb voor u de heerlijkheid van het karakter opengelegd. Dit is de ware heerlijkheid van mijn koninkrijk. Het biedt u niet de belofte van de aardse heerschappij. Toch is het uw hoogste verlangen en inspanning waard. Ik roep u niet in strijden voor de opperheerschappij van het grote wereldrijk, maar trek daarom niet de conclusie dat er geen strijd te leveren is of geen overwinning te behalen. Ik gebied u, span u in, worstel om mijn geestelijke koninkrijk binnen te komen. Het leven van een christen is een strijd en een veldtocht, maar de overwinning die te behalen is, komt niet door menselijke kracht tot stand. Het slagveld is het terrein van het hart. De veldslag die wij moeten leveren, de grootste veldslag die de mens ooit heeft moeten uitvechten, is het overgeven van het eigen ik aan de wil van God, het buigen van het hart voor de soevereinheid van de liefde. De oude natuur, geboren vanuit het bloed en vanuit de wil van het vlees, kan het koninkrijk van God niet beërven. De erfelijke neigingen en de vroegere gewoontes moeten worden opgegeven. Hij die het besluit neemt om het geestelijk koninkrijk binnen te gaan, zal ontdekken dat alle krachten en hartstochten van een niet wedergeboren natuur, gesteund door de strijdkrachten van het koninkrijk van de duisternis, zich tegen hem in de slagorde opgesteld hebben. Zelfzucht en trots zullen stelling nemen tegen alles wat hij zal laten zien dat zij zondig zijn. Uit onszelf kunnen we de slechte gewoontes en verlangens niet overwinnen, die proberen de baas over ons te worden. Wij kunnen de machtige vijand die ons in de slavernij houdt niet overwinnen. God alleen kan ons de zegen schenken. Hij verlangt dat wij de overhand over onszelf krijgen, over onze eigen wil en levenswandel. Maar hij kan niet in ons werken zonder instemming en medewerking. De Goddelijke Geest werkt via zijn eigen talenten en vermogens die de mensen gegeven zijn. Onze levenskracht is nodig om met God mee te werken. De overwinning wordt niet behaald zonder veel ernstig bidden, zonder bij elke stap onze eigen ik te verootmoedigen. Onze wil moet niet gedwongen worden tot medewerking met goddelijke instrumenten, maar ze moet zich vrijwillig onderwerpen. Als het mogelijk zou zijn om de invloed van de Heilige Geest aan u met een 100-voudige intensiteit op te leggen, dan zou het u nog niet tot een christen maken, tot een geschikte onderdaan voor de hemel. Het bolwerk van de Satan zou niet verbroken zijn. De wil moet aan de zijde van Gods wil gesteld worden. U bent niet vanuit uzelf in staat om uw bedoelingen en verlangens en de neigingen te onderwerpen aan de wil van God. Maar als u gewillig bent om u gewillig te laten maken, dan zal God het werk voor u volbrengen. Ja, dan breekt Hij de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En Hij neemt elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. 2 Korinthe 10 vers 5. Dan zult u aan uw eigen zaligheid met vrees en beven werken, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Filippenzen 2 vers 12 en 13. Veel mensen worden aangetrokken door de schoonheid van Christus en de heerlijkheid van de hemel, maar zij deinsden nog terug voor de voorwaarden. Van deze voorwaarden alleen hangt af of de schoonheid en de heerlijkheid hun deel wordt. Er bevinden zich vele mensen op de brede weg die niet volledig tevreden zijn met hun levenspad waarop ze wandelen. Zij verlangen ernaar om de banden van de slavernij van de zonde te verbreken en zij proberen uit eigen kracht stelling te nemen tegen hun zondige praktijken. Zij kijken naar de smalle weg en de nauwe poort, maar zelfzuchtig genot, de liefde voor de wereld, trots en onheilige ambities plaatsen een barrière tussen hun en de heiland. Hun eigen wil af te zweren, de door hun gekozen voorwerpen van genegenheid of de door hun gekozen carrière, dat eist een offer waardoor ze aarzelen, wankelen en terugvallen. Velen zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, Lucas 13 vers 24. Zij verlangen het goede en ze doen enkele pogingen om dit te verkrijgen, maar zij kiezen er niet echt voor. Ze hebben geen vast voornemen om dit ten koste van alles veilig te stellen. Onze enige hoop om te overwinnen is onze wil met God te verenigen en met Hem samen te werken, uur na uur, dag na dag. Wij kunnen niet aan onze eigen ik vasthouden en toch het koninkrijk van God binnengaan. Wanneer we ooit de staat van heiligheid zullen begrijpen, komt dit door het afstand doen van ons eigen ik en het aannemen van de geest van Christus. Trots en zelfgenoegzaamheid moeten worden gekruisigd. Zijn wij gewillig om de prijs te betalen die van ons wordt verlangd? Zijn wij gewillig om onze wil volkomen in overeenstemming te brengen met de wil van God? Pas als wij gewillig zijn, anders kan de omvormende genade van God niet voor ons zichtbaar worden. De oorlog die wij moeten voeren is de goede strijd van het geloof. 1 Timotheus 6 vers 12. De apostel Paulus heeft gezegd: daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking, die in mij werkt met kracht. Colossenzen 1 vers 29. Jacob zonderde zich in de grote crisis van het leven af om te bidden. Hij was bezield door één zelfoverheersend doel. Hij zocht omvorming van zijn karakter. Maar terwijl hij smeekte tot God, kwam een vijand, tenminste dat dacht hij, en legde zijn hand op hem. En de hele nacht vocht hij voor zijn leven. Maar de richting van zijn ziel werd niet veranderd vanwege het gevaar voor zijn eigen leven. Toen zijn krachten bijna uitgeput waren, gebruikte de engel zijn goddelijke kracht. En door zijn aanraking wist Jacob met wie hij had gestreden. Gewond en hulpeloos viel hij aan de borst van de heiland en smeekte om een zegen. Hij liet zich niet opzij duwen en hield niet op met bidden. En Christus nam de smeekbeden van deze hulpeloze, berouwvolle ziel aan, overeenkomstig zijn belofte. Laat men zich liever aan mijn macht vastklemmen. Laat men vrede met mij sluiten. Vrede moet men met mij sluiten. Jesaja 27, vers 5. Jacob smeekte met een vastbesloten geest: Ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Genesis 32, vers 26. Deze volhardende geest werd ingeblazen door hem die met deze aartsvader geworsteld had. Hij was het die hem de overwinning schonk en hij veranderde zijn naam van Jacob in Israël. Hij sprak daarbij: U hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en u hebt overwonnen. Genesis 32, vers 28. Dat waarvoor Jacob tevergeefs uit eigen kracht had gevochten, werd verworven door zelfopgaven en een verstandig geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. 1 Johannes 5, vers 4. Wees op uw hoede voor valse profeten. Matthäus 7, vers 15. Er zullen valse leraren opstaan die de weg willen trekken van het smalle pad en de nauwe poort. Wees voor hen op uw hoede, want hoewel zij zich in schapenvacht verbergen, zijn ze van binnen verscheurde wolven. Jezus geeft een toetssteen waaraan valse profeten van ware kunnen worden onderscheiden. Hij zegt: Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Wij krijgen niet het bevel om hen te toetsen aan hun mooie woorden en aan hun verheven belijdenissen. Zij moeten aan het woord van God worden getoetst. Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Jesaja 8, vers 20. Houd op, mijn zoon, te luisteren naar aanwijzingen die ervoor zorgen dat u afdwaalt van de woorden van de kennis. Spreuken 19, vers 27. Wat voor voorbeeld brengen deze leraren? Leidt deze ertoe eerbied en vrede voor God te hebben? Leidt het u ertoe uw liefde voor hem te tonen doordat u trouw bent aan zijn geboden? Als mensen het gewicht van de morele wet niet beseffen, als zij Gods voorschriften tot iets lichts maken, als zij een van de minste van zijn geboden afschaffen en de mensen zo onderwijzen, zullen zij de geringste geacht worden in de ogen van de hemel. Wij kunnen dan weten dat hun aanspraken gegrond zijn. Zij doen precies het werk dat zijn oorsprong heeft bij de vorst van de duisternis, de vijand van God. Niet iedereen die zijn naam belijdt en zijn insigne draagt, is van Christus. Veel mensen die mijn naam onderwezen hebben, zegt Jezus, zullen uiteindelijk te licht bevonden worden. Daniël 5, vers 27. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid kent. Matthäus 7, vers 22. Er zijn mensen die geloven dat zij aan de goede kant staan, terwijl ze verkeerd zijn. Terwijl ze Christus opeisen als hun Heer en ogenschijnlijk in zijn naam grote dingen verrichten, zijn het mensen die wetteloosheid bewerken. Met hun mond tonen zij veel liefde, maar hun hart jaagt hun hebzucht na. Iemand die Gods woord verkondigt, is voor hen als een heel lieflijk lied van iemand met een aangename stem, die zijn instrument goed bespeelt. Want zij horen uw woorden, maar doen ze niet. Ezechiël 33, vers 31 en 32. Een alleen met de mond beleden discipelschap heeft geen waarde. Het geloof in Christus, dat de ziel behoudt, is niet zoals het door veel mensen wordt voorgesteld. Geloof, geloof, zeggen zij, en u hoeft de wet niet te behouden. Maar een geloof dat niet tot gehoorzaamheid leidt, is aanmatiging. De apostel Johannes zegt: Wie zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 1 Johannes 2, vers 4. Laat niemand de gedachte koesteren dat speciaal ontvangen leiding of wonderlijke verschijning het bewijs moet zijn van de echtheid van hun werk of van de denkbeelden die zij verdedigen. Als mensen lichtvaardig spreken over het woord van God en hun eigen indrukken, gevoelens en praktijken boven de goddelijke maatstaf stellen, dan kunnen we weten dat zij geen licht in zich hebben. Gehoorzaamheid is de toets voor discipelschap. het houden van de geboden, bewijst de oprechtheid van onze belijdenis van de liefde. Als de leer die wij aanvaarden de zonde in ons hart doodt, onze ziel van smetten reinigt en vrucht draagt tot onze heiligheid, dan mogen wij weten dat dat de waarheid van God is. Wanneer in ons leven welwillendheid, vriendelijkheid, tederheid en medeleven zichtbaar zijn, wanneer wij vreugden hebben over goed doen, wanneer wij Christus verhogen en niet ons eigen ik, dan mogen wij weten dat ons geloof van de goede soort is. En hierin weten wij dat wij hem kennen, namelijk dat wij zijn geboden bewaren. 1 Johannes 2, vers 3. Het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Matteüs 7, vers 25. De mensen waren diep ontroerd door de woorden van Christus. De goddelijke schoonheid van de waarheidsprincipes trok hen aan. En Christus' plechtige waarschuwingen waren tot hen doorgedrongen als de stem van God die de harten doorzoekt. Zijn woorden hadden de wortels van hun vroegere ideeën en opvattingen weggeslagen. Gehoorzamen aan zijn leer zou een verandering van al hun gewoontes in denken en handelen eisen. Het zou hen in botsing brengen met de leraars van hun godsdienst. Want het zou met zich meebrengen dat zij de gehele systeem wat de rabbies geslachtenlang hadden opgebouwd, overboord moesten gooien. Daarom waren weinig mensen er klaar voor om hem als gids voor hun leven aan te nemen, terwijl zij in hun hart aan zijn woorden gehoor gaven. Jezus sloot zijn onderwijs op de berg af met een voorbeeld dat met verbluffende helderheid liet zien hoe belangrijk het was om de woorden die hij gesproken had in praktijk te brengen. Onder de menigte die rond de heiland samengedrongen was, bevonden zich veel mensen die hun leven hadden doorgebracht rond de zee van Galilea. Terwijl zij op de helling van de heuvel zaten en luisterden naar de woorden van Christus, konden zij valleien en ravijnen zien, waardoor de bergstromen hun weg naar het meer vonden. In de zomer verdwenen deze stromen vaak volledig. Dan lieten ze slechts een droge en stoffige bedding achter. Maar wanneer de winterse regenstromen zich over de heuvels uitstorten, de rivieren tot wilde, kolkende stortvloeden werden, die van tijd tot tijd de valleien overstroomden en die alles met hun niet te keren watervloed meesleepten, dan werden de bouwvallige huisjes die door de boeren op de grasvlakte waren gebouwd, schijnbaar buiten gevaar weggevaagd. Maar hoog op de heuvels waren huizen die op de rots gebouwd waren. In sommige delen van het land waren woningen die volledig met steen waren gebouwd. Veel daarvan hadden de stromen van duizenden jaren doorstaan. Deze huizen waren met zwoegen en moeite gebouwd. Ze waren niet makkelijk toegankelijk en hun locatie leek minder uitnodigend dan de grazige vlakte. Maar ze waren op de rots gefundeerd en wind, waterstromen en wilde stormen beukten er tevergeefs tegenaan. Zoals de mensen die deze huizen op de rots hebben gebouwd, zei Jezus, zo is hij die de woorden die ik tot u heb gesproken aanneemt en deze tot fundament van zijn karakter en leven maakt. Eeuwen tevoren had de profeet Jesaja geschreven, het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40 vers 8. En Petrus, die deze woorden van Jesaja citeerde, lang nadat de bergrede was gehouden, voegde hieraan toe, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. 1 Petrus 1, vers 25. Het woord van God is het enige standvastige wat onze wereld kent. Het is het vaste fundament. Jezus zegt, de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Matteüs 24, vers 35. De grote principes van de wet, die van het ware karakter zijn als God, worden belichaamd in de woorden van Christus op de berg. Iedereen die daarop bouwt, bouwt op Christus, de rots der eeuwen. Door de woorden aan te nemen, nemen wij Christus aan. En dus alleen zij die zijn woorden aannemen, bouwen op hem. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. Dat is Jezus Christus. 1 Korinthe 3 vers 11. Er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Handelingen 4 vers 12. Christus, het woord, de openbaring van God, die zichtbare schijning van zijn karakter, zijn wet, zijn liefde en zijn leven, is het enige fundament waarop wij een karakter kunnen bouwen dat blijvend is. Wij bouwen op Christus door zijn woord te gehoorzamen. Iemand die alleen maar van eigen gerechtigheid geniet, is nog niet rechtvaardig, maar wel iemand die gerechtigheid doet. Heiligheid is geen extase. Het is het resultaat van het alles aan God overgeven. Het is het doen van de wil van onze hemelse Vader. Toen de kinderen van Israël aan de grenzen van het beloofde land hun tenten hadden opgeslagen, was het voor hen niet genoeg iets van Kanaan te weten. En ook niet dat zij de liederen van Kanaan zongen. Dit is niet waardoor ze de wijngaarden en de olijfbomen van dit uitnemende land in bezit zouden krijgen. Zij konden het alleen echt tot hun land maken door het te gaan bewonen, door aan de voorwaarden te voldoen, door een levend geloof in God te beoefenen, door zich zijn belofte toe te eigenen, omdat ze zijn aanwijzingen opvolgden. Godsdienst bestaat uit het doen van de woorden van Christus. Niet een doen om de gunst van God te verdienen, maar omdat wij helemaal onverdiend de gaven van zijn liefde hebben ontvangen. Christus baseert de redding van de mensen niet alleen maar op het belijden, maar op geloof dat zichtbaar gemaakt wordt in het werken van gerechtigheid. Doen, niet alleen zeggen, wordt verwacht van alle volgelingen van Christus. Door handelen wordt ons karakter opgebouwd. Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Romeinen 8, vers 14. Niet de mensen die door de Geest in hun hart geraakt zijn. Niet zij die zich af en toe aan zijn kracht overgeven, maar zij die door de Geest geleid worden, zijn kinderen van God. Verlangt u ernaar een volgeling van Christus te worden, maar weet u niet hoe u moet beginnen? Bent u in de duisternis en weet u niet hoe u het licht moet vinden? Volg het licht dat u heeft. Zet uw hart erop om gehoorzaam te zijn aan wat u weet van het woord van God. Zijn macht, zijn eigen leven, woont in zijn woord. Wanneer u het woord in geloof aanneemt, zal het u de kracht geven om te gehoorzamen. Wanneer u acht slaat op het licht dat u heeft, zal er grote licht komen. U bouwt op Gods woord en uw karakter zal worden opgebouwd naar de gelijkenis van het karakter van Christus. Christus, het ware fundament, is een levende steen. Zijn leven wordt geschonken aan allen die op hem gebouwd worden. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. In hem groeit elk bouwwerk, goed ineensluitend, tot een tempel, heilig in de Heren. 1 Petrus 2, vers 5, Efeze 2, vers 21. De stenen werden één met het fundament, want in allen woont een gemeenschappelijk leven. Geen storm kan dat gebouw omverwerpen, want wat deel heeft aan het leven van God, overleeft alles met hem. Maar elk gebouw dat op een ander fundament dan Gods woord is opgericht, zal omvallen. Wie net als de Joden in de tijd van Christus bouwt op het fundament van menselijke ideeën en opvattingen, van vormen en rituelen die mensen uitgevonden hebben, of op enig werk dat hij onafhankelijk van de genade van Christus kan doen, bouwt het structuur van zijn karakter op drijfzand. De felle stormen van verzoeking zullen het fundament van zand wegslaan. En zijn huis blijft als een ruïne achter, op de oevers van de tijd. Daarom, zo zegt de Heere Heren, ik stel het recht tot meetsnoer en de gerechtigheid tot paslood. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats overstromen. Jesaja 28, vers 16 en 17. Maar vandaag pleit genade voor de zondaar. Zo waar ik leef, luidt het woord des Heren, Heren. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen, maar veel eer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn wegen en leeft. Bekeer u van uw boze wegen. Want waarom zou u sterven? Ezechiël 33, vers 11. De stem die vandaag tot de onboetvaardige spreekt, is de stem van hem, die bij het aanschouwen van de stad, die hij lief heeft, met pijn in de hart riep, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, die naar u gezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een van hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestijn voor u achtergelaten. Lucas 13, vers 34 en 35. Jezus zag in Jeruzalem het symbool van de wereld, die zijn genade had afgewezen en veracht. En hij weende, o koppig hart, omwille van u. Zelfs toen Jezus' tranen op de berg werden vergoten, had Jeruzalem nog berouw kunnen hebben en aan haar ondergang kunnen ontkomen. Voor korte tijd wachtte het geschenk uit de hemel nog of zij het zouden aannemen. Zo, o hart, spreekt Christus nog steeds op liefdevolle toon. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnengaan, een maaltijd met hem houden, en hij met mij. Zie, nu is het de welaangename tijd. Zie, nu is de dag van de zaligheid. Openbaring 3, vers 20, 2 Korinthe 6, vers 2. U, die uw hoop op uw eigen ik hebt gevestigd, u bouwt op zand. Maar het is nog niet te laat om aan de dreigende val te ontkomen. Vlucht naar het vaste fundament voordat de storm losbreekt. Daarom zo zegt de Heere, zie, ik leg ter grondslag in Sion een steen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal zich niet weghaasten. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. Vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. U zult nog beschaamd staan, nog ten schande worden in alle eeuwigheid. Jesaja 28, vers 16, Jesaja 45, vers 22, 41 en 10 en Jesaja 45, vers 17.